Dit is de Jule Adventkalender, waarmee we je meenemen de Julenachten door. De ruwe nachten, de heilige nachten. Dit zijn de 12 nachten tussen de jaren in. Een moment waarin alles stil mag staan. Zeer oude gebruiken van onze voorouders. Van 21 december tot 1 januari openen we iedere dag een vakje naar een sprookje, een mythe of een verhaal geïnspireerd op het thema van die dag. Vandaag, op dag 4, speciaal voor kerstavond een extra lange aflevering. Dit is 10 Wijze Heksen. Een podcast vol sprookjes, verhalen en mythes. Vandaag, De Notenkraker van Ernst Hofman. Een kleine inleiding op dit beroemde sprookje. In 1892 gaat in Sint-Petersburg het beroemde ballet De Notenkraker en de Muizenkoning in première, waarvoor Tchaikovsky de muziek componeerde. En nog steeds is er bijna geen schouwburg te vinden waar met kerst niet een uitvoering van dit beroemde werk te zien is. Het libretto werd gebaseerd op de versie van Alexander Dumas. Een net iets rooskleurigere versie van het sprookje dan het origineel van Ernst Hofman, die ik in deze aflevering trouwer probeer te zijn. Alexander noemde het hoofdpersonage Clara, bij Hofman was haar naam Marie. De symboliek en historie van dit verhaal verdient eigenlijk een compleet eigen aflevering, maar vandaag wil ik je vooral het verhaal vertellen. Dus daar gaan we. Het was kerstavond in het huis van de familie Stalbaum. De grote woonkamer was feestelijk verlicht. Marie en haar broertje Frits voelden zich onrustig. Ze liepen door het huis en luisterden naar geluiden die ze niet goed konden plaatsen. Soms was het net alsof er iets bewoog in kamers waar niemand was. En soms alsof iemand fluisterde, net buiten hun gehoor. Onrustig zaten ze te wachten, omdat ieder moment hun peetoom zou kunnen arriveren. Herr Drosselmeier. Drosselmeier was een zonderlinge man. Hij was raadsheer aan het hof, maar hij hield zich veel liever bezig met mechaniek dan met mensen. Hij had een mager gezicht, droeg altijd donkere kleding en had slechts één oog. Dat oog keek scherp, alsof hij altijd meer zag dan hij zei. Voor de kinderen was hij vooral bekend om zijn kerstcadeaus. Ieder jaar bracht hij iets mee dat hij zelf had bedacht en gebouwd. Ingewikkelde apparaten, klokken, figuren die konden bewegen. Toen hij eindelijk kwam, bracht hij een groot houten kasteel mee. Het was werkelijk prachtig versierd. De poorten gingen open, kleine poppetjes kwamen tevoorschijn, heren in hofkleding, dames met wijde rokken, ze bogen, ze dansten, ze draaiden rond en maakten sierlijke bewegingen. Marie en Frits waren diep onder de indruk. Maar al snel merkte Frits iets op. De figuren deden steeds hetzelfde. Ze bewogen precies zoals ze gemaakt waren. Ze konden niets anders. Ze konden niet stoppen, ze konden niet afwijken, ze konden niet reageren. Frits werd ongeduldig en wendde zich af. Maar Marie bleef kijken. Ze voelde een lichte droefheid bij het zien van de eindeloze herhaling. Alles was zo mooi, maar ook zo levenloos. Toen zag ze iets anders. Tussen het speelgoed lag een houten notenkraker. Hij droeg een uniform van een soldaat. Zijn hoofd was groot, zijn mond opvallend breed, zijn tanden staken zichtbaar naar voren. Zijn uiterlijk was ruw en onbeholpen, maar Marie voelde onmiddellijk genegenheid voor hem. Voorzichtig pakte ze hem op en bekeek hem aandachtig. In zijn houten gezicht meende ze iets eerlijks te zien, iets dat haar vertrouwd voorkwam. Frits daarentegen vond hem afschuwelijk. Hij nam de notenkraker, begon hem te gebruiken om steeds grotere en hardere noten te kraken, harder, steeds harder, tot er plotseling een scherp krak klonk. De kaak van de notenkraker was gebroken. Marie schrok hevig. Ze trok hem uit Frits handen, pakte een lint van haar jurk en bond heel voorzichtig de kaak vast. En daarna legde ze hem liefdevol in de speelgoedkast. Drosselmeier zei dat hij hem later wel zou repareren. Die avond gingen de kinderen naar bed, maar Marie kon de slaap niet vatten. Ze stond weer op en liep terug naar de woonkamer. Het licht was gedempt, de schaduwen lang. Ze ging naar de speelgoedkast met de glazen deuren en keek naar de notenkraker. Maar toen gebeurde er iets vreemds. Het was net alsof de ogen heel even oplichten. Zijn gezicht trok samen alsof hij iets smerigs rook. Marie deinsde terug. Op dat moment begon de grote staande klok te slaan. 12 keer. Bij de laatste slag keek Marie omhoog. Daar, bovenop de klok, zat Herr Drosselmeier, haar peetoom. Hij glimlachte breed alsof hij zich vermaakte daar bovenop die klok. Marie wilde iets zeggen, maar voor ze kon spreken hoorde ze een ander geluid. Het was een gekrabbel, een gekraak. En plots, uit alle hoeken van de kamer, kwamen muizen tevoorschijn. Ze stroomden over de vloer, grepen naar suikergoed en speelgoed en maakten alles onrustig. En toen, met een luid gekraak en gedreun, brak de vloer open. En daar verscheen iets grijs, iets wat leek op een soort van gezwel. Het was enorm, het had 7 koppen die allemaal tegelijk bewogen en sissende geluiden maakten. Daar verscheen de muizenkoning. De muizenkoning met zijn 7 koppen en zijn 7 kronen. Marie stond verstijfd van angst. Maar de notenkraker achter haar begon te bewegen. Hij sprong uit de kast. Hij leidde het speelgoed in de strijd. Soldaatjes, poppen, figuren, tinnen figuren kwamen in beweging. Het lint van Marie's jurk droeg hij als een teken van trouw. De strijd was hevig, chaotisch. De muizen beten, ze gooiden met vuil, ze verscheurden alles wat ze konden krijgen. Toen hief de muizenkoning zijn zwaard om de notenkraker te doden. Maar dat kon Marie niet laten gebeuren. Ze greep haar schoen en gooide. Maar ze raakte hem niet. Ze verloor haar evenwicht, ze viel achterover en sloeg door de glazen deuren van de speelgoedkast. Het glas brak. Een scherpe scherf sneed diep in haar arm en Marie schreeuwde. Toen werd alles donker. Toen Marie uiteindelijk weer bijkwam, lag ze in haar eigen bed. Het was ochtend. Het daglicht viel bleek door de gordijnen. Haar arm was stevig verbonden en voelde zwaar en pijnlijk. Ze voelde zich zwak, alsof al haar kracht was weggevloeid. Haar moeder zat naast haar bed en keek haar ernstig aan. Haar vader liep onrustig door de kamer. Beiden spraken ze zachtjes, maar hun woorden waren beslist. Marie vertelde wat er was gebeurd. Ze vertelde over de muizen, over de gruwelijke muizenkoning, over de notenkraker die had gevochten. Haar ouders schudden hun hoofden. Ach, het is maar een droom, zeiden ze. Een gevolg van oververmoeidheid, een te levendige fantasie. De spanning van kerst. Nee, werkelijk, klaar nu. En ze verboden haar om er nog langer over te spreken. Marie zweeg, maar in haar hart wist ze dat het echt was gebeurd. Later die dag kwam Herr Drosselmeier op bezoek. Hij bracht haar nieuwe cadeautjes, ging naast Marie's bed zitten. En zijn ene oog keek haar scherp aan, alsof hij haar gedachten las. En toen haar ouders even weg waren, boog hij zich naar haar toe. Ik geloof je, zei hij. En toen begon hij te vertellen. Lang geleden, zo zei hij, leefde er in een ver koninkrijk een koning die boven alles hield van eten. Vooral van worst. Zijn keuken was beroemd in het hele land, maar juist daar begon het probleem. De muizen in het paleis werden steeds brutaler. Ze drongen overal door, vraten de voorraad op en aten vooral het spek dat de koningin gebruikte voor de lievelingsgerechten van de koning. De koning werd woedend en hij riep mij, Drosselmeier, toen al een bekend uitvinder, bij zich en gaf mij opdracht een val te maken die alle muizen zou doden. En ik? Ik gehoorzaamde. De val werkte goed, te goed. En bijna de hele muizenfamilie werd uitgeroeid. Maar de muizenkoningin ontsnapte. In de nacht sloop zij het paleis binnen en bereikte de kinderkamer. Daar lag de pasgeboren prinses Pirlipat te slapen, omringd door haar verzorgsters. De muizenkoningin fluisterde een vloek. En toen men de volgende ochtend het kind zag, schrok iedereen. Pirlipat was onherkenbaar veranderd. Haar hoofd was enorm geworden. Haar ogen peilden uit, haar mond stond wijd open. Haar kin was scherp en stug als hout. Het kind leek op een levende notenkraker. Niemand wist raad. En de koning gaf, uiteraard mij, Drosselmeier, de schuld. Hij dreigde me met zware straffen als ik zijn dochter niet kon redden. Ik zocht dag en nacht in oude boeken, tot ik uiteindelijk ontdekte hoe ik de vloek kon verbreken. Er was een bijzondere noot nodig, de krakatuk. Die noot moest worden gebroken door een man die nooit geschoren had en nooit schoenen had gedragen. Iemand die nog niet door de wereld was gevormd. Daarna moest hij de noot aan de prinses geven en 7 stappen achteruit doen zonder te struikelen. Jarenlang zocht ik naar de noot, zocht ik naar de man en uiteindelijk vond ik beide. De krakatuk bevond zich bij mijn eigen broer en diens zoon, mijn neef, had inderdaad nog nooit schoenen gedragen, nog nooit een scheermes aangeraakt. De jonge man brak de noot, gaf haar aan Pirlipat en begon langzaam achteruit te lopen. 6 stappen gingen goed, maar bij de 7e stap struikelde hij. De muizenkoningin sprong voor zijn voeten. Hij viel, hij verpletterde haar en op dat moment sloeg de vloek over. Pirlipat was weer mooi. Mijn neef werd afzichtelijk. Hij kromp ineen tot een klein, mismaakt wezen. Een simpele notenkraker. De prinses keek hem aan en keerde zich af. Ze wilde niks meer met dit afzichtelijke gedrog te maken hebben. Toen Drosselmeier zweeg, voelde Marie haar hart zwaar worden. En ze begreep nu wie de notenkraker werkelijk was. En ze wist ook dat de muizenkoning die haar had bedreigd de zoon moest zijn van de muizenkoningin. Diezelfde nacht gebeurde het. De muizenkoning stond bij haar bed. Hij zei dat hij wist hoeveel de notenkraker voor haar betekende en dat als zij hem wilde beschermen, moest ze haar speelgoed aan de muizen geven. Marie huilde, maar ze gehoorzaamde. De volgende avond stond hij opnieuw aan haar bed. Zijn 7 koppen kronkelden om elkaar heen terwijl hij sprak. Zijn stem was sissend en spottend. Hij herinnerde haar eraan wat zij had opgeofferd en liet haar weten dat dit nog lang niet genoeg was. Marie gaf hem haar speelgoed, haar poppen, alles waar ze aan gehecht was. Ze deed het zonder protest, omdat ze wist dat ze de notenkraker daarmee beschermde. Toch werd ze steeds zwakker. Overdag lag ze stil in haar bed. Haar ouders begrepen haar niet en werden ongeduldig. Ze dachten dat haar ziekelijkheid voortkwam uit koppige fantasie. Maar Marie wist beter. Op de 3e avond, toen de muizenkoning opnieuw was verdwenen, verscheen de notenkraker bij haar bed. Zijn houten gezicht stond ernstig. Hij zei haar dat hij de muizenkoning kon doden, maar hij had een wapen nodig. Marie aarzelde geen moment. Ze dacht aan haar broer Frits, aan diens speelgoed en aan diens zwaard. En de volgende dag nam ze het kleine speelgoedzwaard en legde het klaar. En die nacht, toen alles stil was, nam de notenkraker het zwaard in ontvangst. Die nacht werd er gevochten. Gevochten op leven en dood. De notenkraker hakte het eerste hoofd af van de muizenkoning en nog een hoofd. Maar het 3e hoofd kwam angstaanjagend dichtbij, probeerde de notenkraker te bijten in zijn enkel. Koortsachtig keek Marie om zich heen, zoekend naar iets om zichzelf, om hem, de notenkraker, te beschermen. Uiteindelijk trok ze 1 van haar sloffen van haar voeten en smeet het naar de muizenkoning. Maar ze was zo uitgeput, zo moe. En uiteindelijk werd alles zwart voor haar ogen. De volgende ochtend vond Marie iets op haar nachtkastje. 7 kleine kronen. Het waren de kronen van de muizenkoning. En Marie begreep dat de strijd eindelijk voorbij was. Diezelfde nacht kwam de notenkraker opnieuw. Dit keer sprak hij met zachte stem. Hij nodigde haar uit om met hem mee te gaan. En ze volgde hem. Ze kropen door de jas van haar vader die over een stoel hing. en de stof werd plotseling een poort. En daarachter lag een vreemd land. Ze kwamen aan in een rijk van suiker en honing. Rivieren stroomden van de limonade. Huizen waren gemaakt van koekjes en marsepein. Alles glansde en rook zoet. Maar de bewoners waren stil. Het waren figuren van suiker en deeg. En zij wisten dat zij niet voor zichzelf bestonden. Ze leefden rustig, bijna gelaten, alsof ze hun lot al hadden aanvaard. Marie voelde geen angst. Ze voelde zich thuis. De notenkraker leidde haar naar zijn paleis. En daar werd zij ontvangen met eerbied. Alles leek daar op haar te wachten. Marie viel in slaap. En toen ze ontwaakte, bevond zij zich nog steeds in het rijk van de notenkraker. Ze werd gewekt door zachte muziek en door een licht dat warmer was dan het daglicht dat zij kende. Alles om haar heen glansde. De muren, de vloeren. Zelfs de lucht leek doordrongen van zoetheid. De notenkraker stond naast haar en glimlachte. Hij leidde haar door zijn rijk. Ze liepen langs tuinen van geconfijt fruit en over bruggen van suiker. Overal stonden figuren die eerbiedig bogen toen Marie voorbij kwam. Niemand sprak hard. Alles was kalm en bedachtzaam, alsof dit land een eigen rustig ritme volgde. Ze kwamen bij een groot paleis, opgebouwd uit marsepein en amandelen. De poorten gingen open en Marie werd binnengeleid alsof zij daar thuis hoorde. De notenkraker vertelde haar over zijn rijk. Over hoe het lange tijd onder de dreiging van de muizenkoning had gestaan. Over hoe de vloek pas echt gebroken kon worden als iemand hem zonder afkeer, zonder voorbehoud zou erkennen. Marie luisterde aandachtig. Ze voelde geen verbazing, geen twijfel. Alles hier leek haar vanzelfsprekend. Na enige tijd werd ze moe. Ze ging zitten en viel in een diepe slaap. En toen Marie weer wakker werd, lag ze in haar eigen bed. Het was ochtend. Haar kamer zag eruit zoals altijd. Haar arm deed nog pijn, maar ze voelde zich rustiger dan in lange tijd. Ze dacht aan het marsepeinenrijk en aan de notenkraker, maar alles leek ver weg alsof het bij een andere wereld hoorde. En in die dagen die volgden merkte haar familie dat Marie veranderde. Ze sprak weinig. Ze keek vaak voor zich uit. Soms glimlachte ze zacht zonder duidelijke reden. Haar ouders vonden haar gedrag zorgwekkend. Ze dachten dat ze nog steeds vastzat in haar fantasieën en probeerden haar daar streng van af te brengen. Drosselmeier kwam geregeld langs. Hij sprak weinig met Marie, maar keek haar steeds onderzoekend aan, alsof hij wachtte op iets dat nog moest gebeuren. Op een dag zat Marie in de woonkamer, op een kleine stoel. Drosselmeier stond achter haar en repareerde de grote staande klok. En het tikken vulde de kamer. En zonder er echt bij na te denken, sprak Marie zachtjes. Ze zei dat ze nooit iemand zou verachten of afwijzen alleen omdat hij lelijk was. Zelfs niet als hij eruit zag als een notenkraker. Zelfs niet als hij zijn uiterlijk had moeten opgeven. Ze sprak alsof het tegen niemand in het bijzonder was. Drosselmeier liet iets uit zijn handen vallen. En op datzelfde moment klonk er een harde knal. Alsof er iets brak. Iets dat lange tijd onder spanning had gestaan. Marie voelde een duizeling en ze viel van haar stoel en alles werd zwart. Toen Marie weer bijkwam, lag ze in haar bed. Haar moeder zat naast haar, streek over haar haar. De kamer was stil, alles leek normaal, alsof er niets bijzonders was gebeurd, maar Marie wist beter. En niet lang daarna werd er bezoek aangekondigd. Drosselmeier was gekomen en met hem een jonge man uit Neurenberg. Zijn neef. En Marie richtte zich overeind. De jonge man was klein van stuk, maar goed gebouwd. Hij droeg een rode jas met goudborduursel, witte kousen en fijne schoenen. Zijn haar was netjes gepoederd en in een lange staart samengebonden. Zijn gezicht was open, vriendelijk. Zijn ogen helder. En hij boog diep voor Marie. En vanaf het eerste moment herkende zij hem. Het was alsof iets wat lange tijd verborgen was geweest, nu zonder moeite zichtbaar werd. De notenkraker stond niet meer in hout voor haar, maar als mens van vlees en bloed. Hij sprak beleefd, dankbaar en met een zachte ernst. Hij vertelde hoe hij bevrijd was van de vloek die al zo lang op hem rustte. Hoe alleen de oprechte genegenheid van een kind, iemand die niet keek naar uiterlijk of misvorming, die betovering had kunnen verbreken. En Marie luisterde zonder verbazing omdat ze het al wist. Haar ouders lachten ongemakkelijk, ze begrepen het verhaal niet. Ze dachten dat het een spel was, een uitvloeisel van Marie's levendige verbeelding. Maar Marie wist dat wat zij had meegemaakt echt was geweest, ook al kon niemand het bewijzen. De jonge man bleef. Hij bracht speelgoed voor Frits en zoetigheden voor Marie. Hij kraakte noten met gemak, precies zoals de notenkraker dat altijd had gedaan, met zijn tanden en een korte ruk aan zijn haarlint. Marie keek toe en glimlachte. In de weken die volgden kwam hij vaker. En langzaam, bijna ongemerkt, werd hij deel van het gezin. En op een dag, terwijl Marie bij de vitrinekast stond, boog de jonge man zich naar haar toe en sprak zachtjes. Wat jij voor mij hebt gedaan, kan nooit vergeten worden. Jij hebt mij gezien zoals ik werkelijk was toen niemand anders dat kon. Marie keek hem aan. Ze voelde geen angst, geen twijfel. Ze antwoordde dat ze nooit had geloofd dat ware waarde in schoonheid lag. Dat trouw en vriendelijkheid belangrijker waren dan welk uiterlijk ook. En de jonge man knielde voor haar neer. Hij vroeg haar of ze met hem mee wilde gaan. Naar zijn rijk. Waar het marsepein glansde, waar de kerstbossen nooit verwelkten en waar hij nu rechtmatig koning was. En Marie zei ja. Een jaar later vertrok ze. In een gouden koets, getrokken door zilveren paarden. Het rijk van de notenkraker ontving haar als koningin. En wie goed kijkt, heel goed, kan het rijk zien liggen. In de glans van suiker, in het tikken van een klok en in een houten pop met een vriendelijk gezicht. Dit was 10 Wijze Heksen, een podcast van Robin van den Heuvel en Thijs Gilbert. Dit was een productie van Medusa Media. Tot de volgende keer.